Je luistert naar Tijdreizigers.
Mijn naam is Philip Dreugen en in Tijdreizigers ga ik samen met een gast iedere aflevering op zoek naar opmerkelijke oorden en curieuze geschiedenissen. Deze podcast gaat over onmogelijke expedities, afgelegen eilanden en bizarre grenzen. Over alles wat onze wereld zo vreemd, maar tegelijk zo mooi maakt. Alexander Reewijk, ik zit hier eigenlijk tegenover een fysiotherapeut, weet ik sinds vanochtend toen ik even naar jouw site ging.
Dat is lang geleden, Philip, dat is lang geleden.
Dat begrijp ik, maar toch een fysiotherapeut die, ja, mag ik wel zeggen, een van de meer vooraanstaande schrijvers van reisboeken, natuurhistorische boeken van Nederland is geworden. Dat is wel een opmerkelijke carrière switch die je hebt gemaakt.
Ja en nee. Natuurlijk is het gek om vanuit fysiotherapie en daarna bewegingswetenschappen door te gaan als schrijver. Aan de andere kant, ik weet niet hoe dat voor jou geldt, maar er is natuurlijk niet echt een opleiding. Althans, je hebt natuurlijk de schrijversvakschool, maar er is natuurlijk niet echt een opleiding om schrijver te worden.
Nee.
Achteraf denk ik, had ik misschien antropologie moeten studeren of sociologie of iets in die richting. Maar ja, ik heb gekozen voor fysiotherapie. Toen ik jong was, deed ik heel erg veel aan sport. Ik was fanatiek triatleet en vandaar dat het eigenlijk ook wel een soort logische stap was om richting gezondheidszorg te gaan, om in ieder geval te werken met het lichaam.
Ja.
En dat heb ik in die zin ook wel met plezier gedaan. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat tijdens mijn studie fysiotherapie begon ik al fanatiek met reizen. Onder andere naar Syrië, Jordanië en dergelijke, over land vanuit Istanbul. Onmiddellijk na mijn afstuderen als fysiotherapeut ben ik een half jaar naar India gegaan. En daarmee heb ik eigenlijk de basis gelegd voor het werk wat ik tot op de dag van vandaag doe. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat ik ooit wel als fysiotherapeut gewerkt heb, maar lag eigenlijk een ander leven lag eigenlijk wel al op de loer.
Ja, in het verschiet. Ja, ik heb net even gekeken, de hele complete lijst van dingen die je doet. Nou, je bent natuurlijk schrijver van reisverhalen en van natuurhistorie. Je bent betrokken bij de mooiste bibliotheek van Nederland, de Artisbibliotheek.
Zeker. Gaat bijna weer open.
Magnifiek plek. En hij is gewoon openbaar. Dat weten een hoop mensen niet. Je kan er gewoon eens naar binnen lopen en eens kijken naar hoe deze prachtige, ja, 19e eeuwse bibliotheek is het, hè? Hoe die eruit ziet. Met vooral heel veel natuurhistorische werken.
Ja, klassiek 19e eeuws. En hij is de afgelopen 3 jaar is hij dicht geweest.
Ja.
Het fundament moest vervangen worden of in ieder geval aangepast worden. En het hele gebouw is onder handen genomen. En per 1 maart, zal ik maar zeggen, eind februari, begin maart, is hij weer toegankelijk.
Ja, als corona het toelaat.
Zeker.
Zullen we maar zeggen. Verder, je presenteert Tijlers Ontmoet in ook weer het mooiste museum van Nederland.
Ja, Tijlers, ik zoek de plekken wel uit.
In Haarlem, je zoekt het wel uit. Je werkt voor het programma Vroege Vogels, waar je natuurboeken bespreekt. En je bent ook constant bezig met nieuwe boeken, nieuwe werken. Voyage of Discovery, ik heb hem thuis liggen. Magnifiek werk, vol met natuurhistorische afbeeldingen uit de collectie van de Universiteit Leiden. Dit is nogal iets waar je inderdaad geen opleiding voor kunt volgen, lijkt mij.
Nee, precies. Dat is wat ik ook bedoel. En hoe het op dit moment in ieder geval bij mij is, dat ik het liefste heel veel schrijf en daar ook van zou kunnen leven. Het enige is dat je daar zoveel boeken voor moet verkopen om daar inderdaad een bestaan mee op te bouwen. En dat red ik niet. Dus vandaar dat ik er heel veel andere dingen naast doe, die uiteindelijk natuurlijk allemaal wel dezelfde kant op wijzen. Uiteindelijk zorgen ze er wel voor dat ik steeds duidelijkere positie ook voor mezelf heb in inderdaad de wereld van natuurhistorie en reizen en oude boeken.
Reisboeken. Ik heb er, toen ik er vanochtend over zat na te denken, en eens even een paar voorbeelden bij mij van de plank aftrok, toen zat ik op een gegeven moment te denken, het is eigenlijk misschien wel het meest moeilijke genre in de literatuur. Je moet omschrijven, terwijl je alleen maar woorden op een pagina hebt. Mm-hmm. Dingen waarvan mensen misschien wel duizenden plaatjes hebben gezien. Mm-hmm. Hoe zorg je er dan voor dat het toch overkomt?
Nou, dat is deels denk ik ook waarom ik zo houd van oude reisverhalen. Waarin je natuurlijk nog de beleving hebt zonder dat mensen die plaatjes allemaal gezien hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld reisteksten van Cornelis de Bruin uit de vroege 18e eeuw. Een man die, een kunstenaar, die als een van de eerste naar Esfahan ging. Toen de grote hoofdstad van het Perzische Rijk. En hij beschreef dat plein met die grote moskeeën, met dat paleis, met de bazaar erachter. En hij was natuurlijk een van de eerste die daar dat plein opliep en dat ook vastlegde. En dat ook tekende, graveerde en beschreef. En hij moest natuurlijk de mensen in vervoering laten brengen door de schoonheid. Dat hoef je natuurlijk tegenwoordig doe je dat op een andere manier, omdat iedereen inderdaad die foto's of die films tegenwoordig wel gezien heeft of er zelf geweest is. En dan gaat het denk ik toch om andere dingen. Dan gaat wat ik in ieder geval zelf altijd probeer, is om ook over feitelijk te beschrijven wat ik zie. Maar niet alleen aan gebouwen, maar ook aan activiteit en wat voor gevoel dat oproept. Zonder te overdrijven, zeg maar. Dus niet al te veel metaforen, maar rustig beschrijven wat je ziet en daar je eigen gevoel bij weergeven. En dat vind ik dus het allerleukste, om dat te relateren aan die oudere reisteksten. Aan die verhalen uit die 18e, 17e eeuw. En vooral omdat je dan ziet, in dit geval in Esfahan, dat er niet zo heel erg veel veranderd is. Dat het skelet, om het zo maar te zeggen, er gewoon nog helemaal is. En natuurlijk rijden er nu auto's in plaats van koetsjes toen. Maar in essentie is alles er nog. En ligt dat die
het voordeel van een conservatief land natuurlijk. Ja, hè?
Zeker.
Het conserveert ook de cultuur, conserveert de geschiedenis. Ja, je krijgt misschien meer dan op andere plekken krijg je dat mensen toch dingen laten staan. Hè, in plaats van gelijk weer een nieuw gebouw neerzetten.
Zeker. Ik denk dat klopt zeker. Tegelijkertijd, we zitten hier nu in Amsterdam. Als je door Amsterdam, als je reisbeschrijvingen leest van Alexander van Humboldt, die is natuurlijk ook hier in Amsterdam geweest, die beschrijft toch een stad. Dat als ik hier nu vanaf het Centraal Station de stad inloop, dan zie ik ongeveer eenzelfde Amsterdam als dat hij aan het eind van die 18e, begin 19e eeuw zag.
Ja, zeker tijdens de lockdown. Hè?
Ja. Ja.
Heb jij ook veel door de stad gelopen tijdens de lockdown?
Ongelooflijk. Ik ontdekte
Amsterdam helemaal opnieuw.
Ja. Het grappige is, ik woon zelf in de Jordaan en mijn goede vriend woont op de Oude Schans. Dus ik loop vaak naar hem toe en dan loop ik dus eigenlijk dwars over de Dam, vervolgens over de Wallen naar de Oude Schans. Normaal, dus 2-3 jaar geleden was het bijna onmogelijk om zo te lopen, omdat je dan echt volledig verzandde in menselijke files en dergelijke. Maar tijdens die lockdown, het was ongelooflijk. En zeker de Wallen, misschien wel een van de mooiste en oudste stukjes van Amsterdam, helemaal leeg, verlaten. Kon je eindelijk eens goed naar die panden kijken, naar die gevels. En fantastisch, een heel leuk boekje. Over de geschiedenis van geneeskunde in Amsterdam heeft ook een aantal, dus vrij recent uitgegeven, volgens mij door Amsterdam University Press. En geeft ook een ongelooflijk mooi beeld van Amsterdam, van de geneeskunde in die tijd. Wat zich ook voor een groot gedeelte afspeelde rondom de Waag uiteraard, waar een anatomisch theater was. Maar ook op de Wallen zelf. En dan zie je de oude gevelstenen en de oude chirurgijnsloges en dergelijke. Fantastisch.
Ja. Wat dat betreft, we gaan misschien weer opnieuw naar de lockdown.
Ja, precies.
Alhoewel ik moet zeggen, ik zag afgelopen weekend kwam ik toevallig over het Rokin. En ik zag nog een file van mensen staan bij de ingang van het seksmuseum. Ja. Dus, en die hielden zeker geen anderhalve meter. Ik denk dat je daar voor duizenden euro's aan boetes had kunnen uitschrijven. Ja. Ja. Hey, even terug naar die reisverhalen, want zo kwamen we erop. Esfahan had je het over net. Daar zijn niet zo heel veel plaatjes bij, denk ik. Althans niet in het hoofd van een hoop mensen. Hoe grijp je zo'n sfeer die in zo'n stad heerst? Hoe doe je dat? Ik heb natuurlijk je boek over Iran gelezen, Achter de sluier. Mm-hmm. Prachtig boek, iedereen aan te raden. Mm-hmm. Op de een of andere manier had ik het idee dat ik er was. En dat vond ik wel heel erg knap hoe je dat hebt gedaan.
Wat ik in ieder geval probeer is om tijd te nemen. In een periode van 9 jaar ben ik iets van 10, 11 keer in Iran geweest. En iedere keer ook in Esfahan. En wat ik denk dat voor mij in ieder geval heel erg werkt, is om ook een soort van routine op te bouwen. Hoe je een stad benadert en vervolgens hoe je die stad probeert eigen te maken. En dat begint natuurlijk gewoon vanuit je hotel. Vervolgens ga je ietsje verder, ga je de straat rondom je hotel, steeds een stukje verder. Totdat je langzamerhand de stad een klein beetje in de vingers krijgt. Dat je een klein beetje je kunt verhouden tot waar wat is, waar. Altijd een lievelingsteehuis zoeken. Bij voorkeur in Iran met waterpijp aangelegenheid. Dus daar gaat het denk ik wat mij betreft voor een groot gedeelte om. En waar het vervolgens volgens mij voor een groot gedeelte overgaat, bij mij in ieder geval, is proberen contact te maken. Nou is dat in Iran ongelooflijk makkelijk. Omdat iedereen namelijk dolblij is dat je er bent. En heel graag met je wil praten. En dat is wat ik dus probeer te doen. Dus heel veel in theehuizen zitten met een waterpijp. En praten met de mannen.
En welke taal praat je dan? Spreek jij Farsi ondertussen?
Nee, helaas. Echt helaas niet. Ik vind het is echt oprecht een van de mooiste talen ter wereld. Het is een hele poëtische, zangerige taal. Maar ik spreek geen Farsi. Dus ik moet het hebben van mensen die inderdaad Engels spreken. Het grappige is wel dat naar aanleiding van het feit dat ik veel in Iran ben geweest en niet de taal spreek, heb ik me wel voorgenomen de volgende keer, de eerstvolgende keer als ik een boek schrijf over een land, dan leer ik de taal.
Je bent bezig met een boek over India.
Precies, dus ik heb me vol op het Hindi gestort.
Oh jee.
Mijn kuch Hindi botan. Maar,
Baik Sakali.
Maar het grappige was, vervolgens, India is nogal groot. En uiteindelijk kwam ik terecht in Pondicherry.
Daar spreken ze
Tamil. En dat is echt, dat zijn talen die elkaar niet raken. Tamil is een Dravidiaanse taal, terwijl Hindi een Indo-Europese taal is. En sterker nog, de eerste keer dat ik in Chennai aankwam, nadat ik vol Hindi had geleerd, vroeg ik aan de eerste de beste taxichauffeur of die mij ergens naartoe wilde brengen in het Hindi. En ik had ter plekke ruzie met die man, omdat hij Hindi als taal van de imperialist beschouwde, namelijk van de mensen in het noorden. Ja.
Taal van de imperialist. Mm-hmm. Ja, ik stel me zo voor dat je dan inderdaad in zo'n reusachtig land komt en dan hebben wij het idee dat het inderdaad allemaal op elkaar lijkt, terecht of niet terecht. Kijk, ik heb het met Bahasa Indonesia, ik spreek het redelijk. Mm-hmm. Ik kan mezelf verstaanbaar maken en mensen over het algemeen wel verstaan, maar dan kom je in het oosten van de archipel. Ja. Of in het puntje van Sumatra, Aceh. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou.
Ja.
En dan beginnen ze daar tegen je te ratelen. En dan, dan zijn ze mij inderdaad ook helemaal kwijt. En, dan probeer ik het in mijn keurige, zal maar zeggen, schoolboekjes Bahasa. En dan word je nog net niet uitgelachen. Want je klinkt dan wel heel erg formeel waarschijnlijk. Ja. En toch ook met een accent natuurlijk. Een heel zwaar accent in mijn geval waarschijnlijk. En dat vinden ze toch grappig, dat een buitenlander dat doet, een boele, een blanke, dat die dat doet.
Hij doet in ieder geval zijn best, denk ik dan altijd maar weer.
Ja, dat wel. En in Indonesië zijn ze dan over het algemeen heel complimenteus. Ja, je spreekt het echt geweldig. Ja. Maar ondertussen merk je van, ik zit hier met het soort Haarlems accent in Limburg of zo.
Maar tegelijkertijd, dat geldt inderdaad voor Indonesië, dat geldt denk ik eigenlijk voor alle plekken ter wereld. Of je het nu over India hebt of over Indonesië of wat dan ook. Natuurlijk is het een heel groot verschil of je in het noorden of in het zuiden bent. Of in de Indonesische archipel, of je op Sumatra bent, of dat je in West-Papua bent. Natuurlijk is dat een fundamenteel verschil. En ik begrijp best dat je als middelbare scholier leert over Indonesië, dat je niet al die eilanden individueel kunt behandelen. Maar ik denk dat daar voor een groot gedeelte voor ons als schrijvers en als schrijvers die nog eens, jij met Moederstad bijvoorbeeld of met je boek over Tambora, dat je natuurlijk ook probeert om de geest, bij Moederstad is dat natuurlijk overduidelijk, probeer je natuurlijk heel duidelijk de geest van die stad te vatten. En dat
maar dat was bij Moederstad op zich was dat een makkie, want die stad is zo'n heerlijke chaos.
Tuurlijk.
Ik heb wel eens een keer gezegd van, ik had zo'n boek niet kunnen schrijven over het Zürich.
Nee.
Dat je dan gaat beschrijven en zegt, het is echt, het blinkt overal. Oh, kijk, daar is de tram, die is precies precies op tijd. Oh, en hij vertrekt ook op de seconde.
Ja.
En kijk, iedereen groet elkaar keurig en het verkeer houdt zich aan alle regels. Dan heb je geen verhaal. Je hebt een beetje dat lekkere nodig.
Zeker.
Dat chaotische.
Nee, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar wat ik in ieder geval bedoel is dat in ieder geval wij als schrijvers, denk ik, moeten proberen om een bepaalde nuance aan te brengen in dat beeld. En dat is bijvoorbeeld wat ik geprobeerd heb met Reizen tussen de lijnen. Waar ik een reis beschrijf die ik gemaakt heb van Sumatra overland naar Papua en de Aru-eilanden. Dat was echt een natuurboek. Dus echt gericht op de natuur en beesten en planten en dergelijke. Maar wat ik daar juist probeer is te laten zien dat er natuurlijk enorme verschillen zijn. Dat er hele grote verschillen zijn tussen Sumatra en Papua. In beesten, in gevoel, in sfeer, in mensen. En dat is denk ik wat zo leuk is aan het schrijven en het schrijven over reizen. Is dat je die nuances aan kunt brengen. Op het moment dat mensen een boek hebben gelezen van mij, dat ze net iets meer weten en net iets genuanceerder over het onderwerp of over de plek kunnen nadenken of herdenken ja. dan dat ze daarvoor deden.
Ja. Nee, ik moet zeggen, ik had dat bij Iran zeker. Want Iran is nou niet echt een land dat hoog op mijn lijstje stond. Mm-hmm. Maar na jouw boek daarover had ik wel zoiets van, misschien moet ik dat toch eens een keer gaan kijken. En dan wilde ik eigenlijk wel hetzelfde doen wat jij hebt gedaan. Die trein. Ja. De trein uit Istanbul naar Teheran. Nooit geweten dat die er was.
Ja, Trans-Azië Express. Ja.
Dat lijkt mij wel wat, moet ik je zeggen.
Ja, ik ben enorme treinenreiziger. Treinen geweldig. En zeker inderdaad dit soort lange afstand treinen. Nee, ik vond het fantastisch.
Hoe lang doe je erover?
Als alles goed gaat, 2,5-3 dagen.
Daar begint het al, als alles goed gaat. Ja, er zit een veerpontje ook nog in, zag ik, over het Van Meer.
Ja, het Van Meer. Ja, het is een prachtige reis. Het startpunt is het station aan de Aziatische kant van Istanbul, het Haydar Pasha station. Het is dus niet het station waar de Orient Express eindigt, want dat is aan de Europese kant, maar aan de overzijde van de Bosporus, daar is het station een cadeautje van een Duitse keizer, maar natuurlijk wel met het idee om van daaruit een soort controle te houden op Azië.
Dus je wilde zijn troepen kunnen verplaatsen richting Iran.
Dus je had,
of het Midden-Oosten misschien.
Midden-Oosten. Ja. Je had verschillende lijnen. Je had een lijn naar Syrië, je had een lijn richting Saoedi-Arabië, je had een lijn naar Teheran, dus de Trans-Azië-Express. En van daaruit vertrekken die treinen, slingeren dan echt als een soort metalen slangen door die buitenwijken van Istanbul. En dan vervolgens kom je natuurlijk op die Anatolische vlaktes uit. En dan is het eindeloos rijden.
Kruiswoordpuzzels mee.
Nou ja, precies. Het interessante is dat, en dat vond ik echt wel het mooie eraan, aan die reis. Ik stapte in en het is echt een expresstrein. Het is niet een standaard boemeltje. Dus eigenlijk bijna iedereen die daarin stapte, bleef ook zitten. Er kwamen nog een paar mensen bij in Ankara, maar bleven zitten tot aan Teheran. En wat daar natuurlijk heel interessant aan is, is dat je samen met die mensen die in die trein zitten, die allemaal natuurlijk hun verhalen hebben, omdat ze vanuit het Westen naar Iran terugreizen. De meeste kwamen uit Iran, dus waren daar voor werk of voor familiebezoek. Maar dat je met elkaar steeds dichter bij Iran komt, waardoor steeds minder dingen mogen. Ja, dus we hadden op een gegeven moment, we dronken natuurlijk allemaal raki en dergelijke in die trein.
Oef.
Ja, dat is altijd even hard werken.
Verschrikkelijk spul.
Maar wat je natuurlijk op een gegeven moment hebt is, op een gegeven moment mag dat, gaat dat niet meer. Op een gegeven moment moeten de vrouwen gesluierd.
Op een gegeven moment is, neem ik aan, dan toch de grens met Iran.
Dat zou je zeggen.
Of al eerder.
Het is al eerder. Het is aan de westelijke oever van het Van Meer. Want de trein gaat niet in zijn geheel het pontje op. Maar mm-hmm. Er is slechts één wagon, een verzegelde wagon met goederen die de pont op wordt geduwd. De passagiers gaan gewoon op de normale pontje. En aan de overzijde van het water staat de Iraanse trein klaar.
Ah.
En daar wordt dan de wagon aangekoppeld. En dan rij je dus in de Iraanse trein verder.
En al vanaf daar moet je je houden aan allerlei islamitische regels.
Precies. Dat is natuurlijk het allerleukste. Ik bedoel, je hebt dat natuurlijk al als je vanuit Nederland naar België rijdt. Ondanks dat er niet echt meer een grensovergang is, weet je precies dat je niet meer in Nederland bent. Ja. Want de wegen worden anders, de lichten schijnen anders enzovoort. En dat heb je natuurlijk op zo'n trein ook, weet je. In de trein in Turkije hangt natuurlijk het portret van Atatürk. Zodra je dat meer over bent en de Iraanse trein instapt, hangt natuurlijk het portret van Khomeini. Op het moment dat je die trein instapt, liggen er Persische tapijtjes keurig in de gangen. Echt heel
geweldig.
En de cijfers veranderen ook. Weet je, zo heb je weet meteen, oké, ik ben nu ergens anders.
En hoe lang is het dan nog rijden richting de grens? Dat je echt Iran binnen bent?
Dat is niet zo heel erg lang. Het is een paar, 2, 3, 4 uur zoiets. En dan kom je dus bij de grote stad in het noorden uit, Tabriz.
Uh-huh.
Ook een klassieke stad in de oude handelsroutes, die we vooral kennen onder de naam Zijderoute. En daar vindt dan de officiële controle plaats. Dus daar worden we allemaal gecontroleerd.
Daar vinden ze dan de lege raki-flessen.
Ja, precies. Die liggen dus in die trein in Turkije.
Ja.
Nee, maar daar wordt, en dat is natuurlijk de treurigheid. Daar worden bijvoorbeeld natuurlijk ook de goederenwagon wordt daar geopend en alles wordt daar getaxed. Dus daar krijgen alle mensen krijgen daar belastingaanslagen over het importeren van.
Oh, heerlijk. Ja,
en dat is echt vrij treurig. Ja.
Want daar moeten ze hun zuur verdiende geld, wat ze waarschijnlijk net in Turkije hebben verdiend, moeten ze weer inleveren aan de Iraniërs.
Krankzinnige bedragen moeten ze betalen.
Ja. Ja, ik zit te denken, die reis alleen al is bijna een boek.
Ja, zeker. Ja.
Ik bedoel, je hoort ook zoveel verhalen in zo'n trein. Want je zit, 4 dagen met mensen opgescheept?
Ja, 3 dagen.
Nou, dan word je vanzelf toch redelijk intiem met elkaar, zullen we zeggen.
En je zou zelfs, weet je, je zou zelfs inderdaad, bij wijze van spreken, een hoofdstuk per coupé kunnen doen. Dus echt letterlijk van coupé naar coupé gaan, waar iedereen natuurlijk inderdaad zijn eigen verhaal heeft.
Notitieblokje open.
Precies.
Vertel maar.
Oor te luister leggen. Ja. Het is fantastisch. En wat ik er ook wel heel erg mooi aan vind, is dat het een hele fijne manier van reizen is. Omdat het niet zo is, dat je stijgt niet op Schiphol en je landt vervolgens in Teheran en je bent in een andere wereld. Je gaat geleidelijk aan.
Je went.
Ja, dat zeggen ze wel. Zeg ook, je ziel reist te paard. Dus je kunt de snelheid van een paard. Ja. Dus, nou ja, goed.
Ja, daar kan ik me wel bij voorstellen. Ja. Ik weet zelf dat fietsen bijvoorbeeld ook een geweldige manier is om heel langzaam subtiele veranderingen op te merken in landschap, in cultuur, in mensen. Ja. Ons vliegen is en ontneemt ons ook wel een heleboel van dat soort van dat soort dingen. Alhoewel ik vliegen geweldig vind, ik zie de nadelen.
Nou, het grappige is dat Paul Theroux, die heeft zo een van de grote reisschrijvers van de vorige eeuw. Hij schrijft nog steeds, maar vorige eeuw kwam hij natuurlijk in de jaren 70 met The Great Railway Bazaar, wat eigenlijk wel een klein beetje de aanzet weer heeft gegeven tot het reisgenre. En hij wordt natuurlijk aan hem constant gevraagd, heb je drie schrijftips? En een van de tips, de drie zijn travel alone, dus reis alleen.
Ja.
Stay on the ground, dat is een hele belangrijke. Leave home is de andere, dat is een leuk grapje natuurlijk.
Ja.
Stay on the ground. Zodra je in de lucht bent, daar zitten geen verhalen.
Nee.
De verhalen zitten op de grond. Nee, dus nee, zolang het kan, blijf op de grond. En dat is, zo heb ik het eigenlijk ook wel gedaan met reizen tussen de lijnen. Indonesië, zoals je weet, heeft vele honderden, zo niet duizenden eilanden. Maar ik heb het zo ingedeeld dat ik nagenoeg ieder stuk met de Pelni veerboot heb kunnen doen. Dus ik ben eigenlijk altijd overland van eiland naar eiland gegaan. Dat was voor mij deels, ik verbleef vooral in jungles en in bossen. Dus ik gebruikte dat ook om gewoon bij te komen. Het zorgt er ook voor dat je ietsje gas terugneemt in het reizen en ook gewoon weer even kunt bijkomen.
Ja, vliegen is stressvol wat dat betreft.
Ja, en het zorgde voor mij ook dat ik kon kijken wat daar gebeurde. Nou ja, ik beschrijf het ook op een gegeven moment. Ten eerste zie je daar natuurlijk de complete sporen met plastic door het water gaan. Van alle eetbordjes en weet je, van die soort hamburgerdoosjes waar dan de nasi in uitgereikt wordt. Die drijven natuurlijk als een spoor achter je aan. Maar wat ik bijvoorbeeld ook zag op het traject van, volgens mij kwam ik toen van Flores naar Sulawesi, naar Makassar. Op het dak van de Pelniboot werden de haaienvinnen gedroogd. Dus daar echt een soort.
Die hadden ze ondertussen gevangen.
Die hadden ze gevangen in de wateren rondom Flores. En die transporteerden ze daar voor de markt naar Sulawesi.
Die hadden ze niet gevangen niet vanaf de veerboot.
Nee. Okay. Nee, echt gewoon. Maar die namen ze dus mee en die legden ze boven op het dek van de boot als een soort tegeltjes lagen ze daar. Zo'n soort dakpannen met de bloedparels er nog aan. Daar lagen de vinnen. Maar dat zijn dingen die je normaal natuurlijk niet ziet. Je hebt daar ook gewoon tijd voor nodig. En
geduld.
Ja.
Maar vervolgens moet je het ook nog op papier krijgen. Mm-hmm. En dat is toch ook wel een kunde. Als je tegenwoordig de wat modernere reisbladen leest. Mm-hmm. Echt ieder verhaal is hoe ver het was en hoe heet. Mm-hmm. En hoe aardig de mensen ter plekke. Mm-hmm. Dat is ook zo'n soort reisbladen cliché dat je steeds weer tegenkomt. En het is, ik vind het meeste heeft echt kraak nog smaak wat je leest. Mm-hmm. Maar er zijn bepaalde mensen die, nou, je noemde net Theroux bijvoorbeeld, die dat echt even in een paar schetsen kunnen ze een heel beeld kunnen ze geven. Ik zelf even een voorbeeld dat ik zelf erg van een schrijver die ik erg waardeer, helaas ons ontvallen. E.E. Gill. Mm-hmm. Ik weet niet of je hem kent. Britse reisjournalist, onder andere. Hij recenseerde ook restaurants, was gevreesd in Londen en omstreken. Die heeft geschreven over Capri, het eiland bij de kust van Napels. Ik heb het even in het Nederlands vertaald. Capri is een mooie plek. Een eiland dat door een hondsdolle oude keizer is uitgevonden als een pedofiel pretpark. Waar de hoofdbekommernis van de gekmakende toeristenmenigte is er zo kinderachtig mogelijk uit te zien en te gedragen. Als je eenmaal door de kleine witgekalkte winkelstraat hebt genavigeerd, naar dezelfde ramen hebt gekeken die je in Bond Street hebt achtergelaten, een ijsje hebt gegeten op het pleintje, een gemene blik hebt geworpen op de bergen deinende borstimplantaten en hebt besloten om die afschuwelijke manchetknoop uit koraal niet te kopen, heb je Capri zo'n beetje gedaan.
Ja, fantastisch.
Baf.
Ja,
Dit is wat zal het zijn? 100 woorden en, ja. je hebt Capri in één keer beet.
Ja,
je weet waarom het gaat. Ik probeer het, jij probeert het. Maar dat is misschien nog wel het allermoeilijkste van, mm-hmm. van reisverhalen schrijven.
Wat ik al heel interessant vind, je zegt ik heb het vertaald. Wat mij zo opvalt is dat ik lees inderdaad ook vooral heel veel Britse reisschrijvers. Dat het Engels zich er ook zo lekker voor leent.
Oh, heerlijk. Ja, ja.
Dus je kunt soms met heel weinig woorden ongelooflijk trefzeker iets neerzetten.
Ja.
En dat vind ik wel echt heel fijn aan Engels.
Ja, maar in het Engels komt de punchline ook altijd aan het einde van de zin, ja. hè? Dat heeft te maken met de woordvolgorde, ja. waar het belangrijkste woord dan vaak aan het einde staat, terwijl wij hem helemaal aan het begin
zetten.
Van de zin. Ja. En dan hebben we het hele grap al verklapt, ja. van die in die ja. zin opgesloten zit.
Ja, maar ik denk tegelijkertijd ook dat het afhangt van wat voor boek je schrijft, wat de insteek is. Ik ben zelf bijvoorbeeld een groot bewonderaar van V.S. Naipaul. Hij is overleden. Ik geloof dat hij in 2001 de Nobelprijs won voor literatuur. Relatief hele simpele observaties, maar die zo goed vertellen
ja.
wat er aan de hand is.
Ja.
Ik kan me herinneren, hij heeft dat boek geschreven Among the Believers. Een boek sowieso heel visionair, namelijk in de jaren 80... reisde hij naar 4 recent bekeerde islamitische staten. Dus Indonesië, Maleisië, Pakistan en Iran. En hij is in Iran heel kort na de opstand, in
79. Ja.
En hij spreekt daar met een taxichauffeur, een vrij jonge jongen. En hij schrijft dan in één zin, ik parafraseer hem, dat het goed is dat de Shah afgezet is, maar dat hij niks heeft met religie. En toen dacht ik, jeetje, daar zit gewoon in één keer alles in.
Ja.
Vooral dat zo'n opmerking en heeft niks met religie. Terwijl je nu in een islamitische staat woont waarin je nog steeds in een dictatuur leeft, maar dan met een religieus sausje.
Ja.
Daar komt natuurlijk wel een beetje op neer.
Alsof je in de Sahara zit en je zegt, ik heb eigenlijk niks met warmte.
Ja, precies. Maar wel lekker vrij. Ja, maar in ieder geval, die vervelende klamme warmte is weg.
Ik zoek ook zelf altijd, wat dan zo mooi heet, de mot juste. Hè?
Mm-hmm.
Net eventjes die vergelijking. Jij doet het ook prachtig. De Bosporus is een vloeibare barst.
Ja.
Zag ik in een van jouw boeken.
Ja.
In één keer duidelijk welke rol die zee-engte speelt in Turkije. Ik heb nog even eentje. P.J. O'Rourke. Ik weet niet of je hem kent. Amerikaanse schrijver, leeft nog, werkt veel voor Rolling Stone. Heeft heel veel reisjournalistiek gedaan. En die weet ook altijd magnifiek even een plek met een paar penseelstreken neer te zetten. Regenen doet het maandenlang. Hongkong heeft in het moessonseizoen een klimaat als kokend Ierland. Gewelddadige airconditioning vecht een oorlog uit met vochtige hitte in elk huis en elk bedrijf. Waardoor een wereld ontstaat van 2 temperaturen, sauna en diepvries. Het regenwater overspoelt het oververmoeide rioolstelsel dat dampt en gorgelt om de straten vol eindeloos winkelplezier. Alle wilde die je kunt kopen staat tentoongesteld in een odeur van stront en Chanel. Ik zie Hongkong dan ook ineens voor me.
Ja.
En dat is misschien nog wel het allerknapste, vind ik, van een goede reisschrijver. Heel eventjes en paf, je bent er.
Het is wel grappig, deze twee fragmenten die jij nu voorleest. Ik heb uiteraard jouw boek Moederstad gelezen. En ik herken stijlkenmerken.
Ja.
En... Ik ben
er ook een liefhebber van. Van deze beetje Anglo-Saxische manier van schrijven over bepaalde plekken.
Ja, maar zo werkt het ook, denk ik. Het enige wat ik lastig vind is, in magazines heb je natuurlijk een beperkt aantal woorden.
Ja, en steeds minder.
En steeds minder. En je hebt een ander publiek. En dat betekent dat je natuurlijk toch op een andere manier een plek neer moet zetten dan dat je dat kunt doen in een boek. Je hebt meer ruimte. Moederstad heeft 300-500 pagina's.
Ja, ik ben een beetje uitgeschoten. Dank je, Alexander.
Wat mij betreft had daar nog 300 pagina's aan vastgeknoopt mogen worden.
Hmm.
Maar je moet dus op een andere manier je energie verdelen, zeg maar.
Ja.
In een artikel moet het allemaal samengebald worden tot een climax in 2000, 3000, 4000 woorden.
Ja.
Terwijl Moederstad zal 100.000, 120.000 woorden hebben.
Meer dan 100.000, ja. Ik weet even niet meer precies hoeveel, maar meer dan 100.000. Ja. Ja, dat klopt.
En dat vergt gewoon een ander soort energie. Zowel als schrijver, maar
klopt.
Ook voor de lezer.
Ja. Je balt inderdaad veel meer samen. Je moet veel meer met gooi- en smijtwerk werken. Om te zorgen dat er inderdaad een boodschap overkomt. Maar dat vind ik zo jammer in hedendaagse reismagazines. Dat juist op zo'n plek waar je lekker eventjes zou kunnen uithalen, vind ik vaak die verhalen allemaal zo. Mm-hmm. Zo sloom en zo. Het zijn een soort van die ontzichtkaartjes of zo. Waar ik dan niks bijzonders op zie.
Je hebt nog wel een aantal goeie. Gerbert van der Aa schrijft goed. Mm. Die natuurlijk ook niet alleen reisjournalist is, maar denk ik vooral normaal schrijvend journalist, veel over Afrika. Auke Hulst, romancier, die schrijft ook hele goede reisverhalen. Maar ook binnen de reisjournalistiek heb je wel een aantal goede Nederlanders, vind ik. Julian Teulings vind ik wel een goede schrijver. Ik vind Sander Groen kan bij Vlagen heel goed schrijven.
Noël van Bemmel van de Volkskrant, die er vanaf is gehaald door zijn hoofdredactie in de Vlaag van Verstandsverbijstering. Ja. Eigenlijk kunnen we het wel, maar er worden zoveel pagina's gevuld met... Ja, fluff eigenlijk. We zijn er wel, maar het blijft moeilijk.
Het jammere is dat het mag geen geld kosten. Daar zit natuurlijk een belangrijk punt.
Het wordt allemaal gefinancierd door de toeristische bureaus van allerlei landen waar je dan heen reist. Ja. Ik ben ook wel eens op zo'n reisje mee geweest. En dat is ook altijd heerlijk. Dan ligt er zo'n programma op je te wachten in je hotelkamer van dit gaan we doen. Ja. En het eerste wat ik altijd doe is met een grote pen door dat programma heen. Dat hoef ik niet te doen. Ja, precies, en dat hoef ik en daar ga ik zeker niet naartoe. En die dag wil ik helemaal vrij, want dan wil ik even dat achterafbuurtje in. Dat zie je liever niet willen laten zien.
Maar dat is het leuke. Ik heb een periode geschreven voor een blad over Turkije.
Is er een blad over Turkije?
Nou, dat was er. Dat was er niet meer. Okay. Dat heette ook echt Leven in Turkije. Maar het leuke was, de hele Turkse zuidkust, de Riviera zeg maar, was volledig al gedekt. Daar hoefde ik niet meer naartoe. Daar zaten al genoeg journalisten
tuurlijk,
op.
Ja.
Dus ik mocht overal naartoe, behalve daar. Dus ik zat in Van, ik zat in Kars, ik zat in Diyarbakır. Ik zat echt in de meest wilde plekken. Fantastisch.
Complete noordkust waarschijnlijk ook nog vrij.
Trabzon, al die en omgeving. Maar daar was ontzettend veel te zien. Ja. Maar dat zijn de dingen die je, precies wat jij net ook zegt, die je natuurlijk binnen de klassieke toeristenbureaus niet aangeboden krijgt. Want daar gaan niet zo heel veel mensen naartoe. Het is natuurlijk ook allemaal een beetje op het randje. Het is een beetje gevaarlijk.
Maar die toeristenbureaus hebben in mijn ervaring althans ook vaak geen idee. Hè? Die weten echt niet wat ze je moeten aanbieden. Ik ben wel eens naar Zuid-Korea gestuurd. Mm-hmm. En dat was op zich best een hele aardige reis. Het meest spannende vond ik natuurlijk de grens met Noord-Korea. Er gebeurt helemaal niets daar, maar toch is het verschrikkelijk spannend. Maar die hadden dan ook op een gegeven moment een bezoek aan een fabriek op het programma staan. En dat ik echt zoiets had, bezoek aan een fabriek, waar hebben jullie het over?
Ja.
Wat denk je dat er ooit een Nederlander denkt van, ik ben in Zuid-Korea, ik weet even niet meer wat voor fabriek het was, mobiele telefoons of weet ik veel wat. Nee, dat doet natuurlijk geen hond.
Nee.
En ik wilde juist die een beetje de wat, douche is een heel groot woord, maar de wat spannendere buurten van Seoul en Busan wilde ik in. Dat vonden ze.
Dat was niet helemaal. Ja.
Nou, ik heb het uiteindelijk natuurlijk gewoon gedaan. Ja. En gezien hoe dronken de Koreanen kunnen worden.
Ja, dat is het risico natuurlijk van georganiseerd met een toeristenbureau er naartoe gaan. Dat ze ook laten zien wat zij willen laten zien. En dat is een van de redenen waarom ik dat eigenlijk ook relatief heel weinig gedaan heb. Ik heb het wel eens gedaan, maar heel weinig gedaan.
Het lijkt ook een beetje opgedroogd in Nederland. Hè?
Ja. Nou, volgens mij vooral omdat de reisjournalistiek, wat we net al zeiden, daar wordt niet zo heel veel echt in geïnvesteerd door kranten en tijdschriften. En influencers, dus de online, daar zit veel, daar gaat tegenwoordig een groot budget naartoe.
Dat heb ik gezien, gehoord, meegemaakt. Dat inderdaad dan zo'n een of ander snotjochie meegaat en die houdt op een gegeven moment zijn camera of zijn telefoon op een armlengte. En die gaat dan, hallo volgers, ik ben in, vul maar in. Ja, het is hier ontzettend tof.
Ja.
En toen dacht ik van, dit kan niet waar zijn. Ja. En die heeft dan, weet ik veel, 300.000 mensen die daarnaar kijken. Ja. En, hoe kan dat? En wie is dat dan die daarnaar kijkt? Hemelsnaam denkt dat dat goed is.
We zien dat, je ziet dat binnen de reisjournalistiek tussen aanhalingstekens. Maar je ziet dat natuurlijk ook gewoon binnen de Nederlandse musea. Daar worden influencers ook steeds meer uitgenodigd. Waarvan ik denk, kom op jongens.
Moet jij geen influencer worden?
Nee. Nou, tenminste, hangt een beetje vanaf wat je onder influencer verstaat.
Ja, leuke TikTok filmpjes opnemen in India.
Nee, ik kijk af en toe met een schuin oog naar de TikTok filmpjes van mijn zoon. Dan dacht ik, dat moet ik niet doen.
Waarom moet ik nou ook ineens aan Boudewijn Buch denken? Die reclame maakte voor, wat was het?
Lassie,
voor rijst was het inderdaad. Ja. En waar ging die hampie, geloof ik, heen?
Ja. We staan hier aan de voet van de Himalaya. Het is een beetje vocht, een soort Hollands weertje. Maar ik ben hier wel voor de koningin.
Nou ja, voor de basmati-rijst.
Ja, maar die rijst worden zo 8.500 jaar lang beschouwd als de koningin onder de rijst. Hier heb je hem.
Ja. Dat was eigenlijk een TikTok-filmpje van
Alette. Je noemt Boudewijn Buug. Het is vandaag 24 november. Gisteren was de sterfdag van Boudewijn Buug. En die toch ook wel een klein beetje, die denk ik wel eigenlijk voor het belangrijkste gedeelte verantwoordelijk is voor het feit dat ik schrijf. Dus ik sta er altijd uitgebreid bij stil.
Jij en ik allebei. Ik wist het niet. Je overvalt me hiermee. Ja. Maar ik wist dat hij wel ergens in het najaar inderdaad was gestorven. Ja, nee. Hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor onze generatie wel een soort aartsvader geweest.
Mm-hmm. Denk het wel, ja.
Terwijl die toch hele gekke dingen vaak deed. En ook dingen deed die soms helemaal niet klopten. Ik heb zijn reportage over Morris net op een gegeven moment nog eens nagekeken. Mm-hmm. Wat voor mij waarschijnlijk, ik kan het niet helemaal meer terughalen, inspiratie is geweest om over Morris net te schrijven. Daar klopte geen jota van wat die man opschreef. Maar toch was het goed en leuk.
Ja. Wat ik denk dat belangrijk is, het is voor een groot gedeelte entertainment wat hij maakte. En ik denk dat is wat ik in ieder geval probeer op het moment dat ik schrijf en op het moment dat ik ook voor publiek optreed, dat ik me ook in mijn hoofd houd dat het ook entertainment moet zijn, dus dat het ook leuk moet zijn. Mm-hmm. En wat ik mij heel goed kan herinneren bij Buug is dat hij op een gegeven moment, hij had op een kaart, een landkaart van Afrika, had hij een landtong van één land gezien dat zich als het ware in een meer uitstak. En dat was weer van een ander land. En hij wilde dan naar dat landpuntje toe.
Typisch Boudewijn Buug.
3 dagen, of 3 uitzendingen over gedaan. En uiteindelijk kwam het erop neer dat hij er niet op kwam.
Ja, want dat was waarschijnlijk militair gebied.
Precies. Maar dat was voor mij zo een eye-opener. Het niet per definitie altijd hoeft te lukken om toch het succes te hebben. En niet succes in de zin van roem. Maar dat het toch geslaagd kan zijn, ondanks dat je het gestelde doel niet hebt gehaald.
Nee, maar dat is het juist. Hè? De frustratie van de reiziger, dat is vaak. En dan ben je ook blij dat je het leest en het allemaal niet zelf had hoeven meemaken.
Ja, precies. In dit geval was het zien inderdaad. Maar,
of zien, ja. Maar, nou ja, maar de wereld van Boudewijn Buug waarschijnlijk heb je het over.
Maar precies, ik denk dat ook een deel is. Dat weet ik in ieder geval van de boeken van Redmond de O'Hanlon, een goede vriend van Buug geweest en nu een goede vriend van mij. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke tochten door de jungle die hij beschrijft. En tegelijkertijd.
Oh, met die vissen die ze piemel in vlieberen.
Daar heeft hij natuurlijk wereldfaam mee bereikt. Nee, maar ook gewoon Into the Heart of Borneo. Gewoon zijn eerste boek op zoek naar een uitgestorven neushoorn. Ik vond het fantastisch. Het is geestig, het is erudiet, het is spannend. Tegelijkertijd ben je ontzettend blij dat je er niet bij bent, want het is ook allemaal vies en schimmelig en nou ja, ga zo maar door. En tegelijkertijd smul je van de taal, het is zo vitaal en zo.
Ja, heerlijk boek is dat.
Ongelooflijk.
Hij staat bij mij ook op de plank. En ik moet zeggen, het is een van mijn favoriete reisboeken.
Ja, en echt nieuw. Dat vond ik ook er goed aan.
Beetje gonzo-journalistiek was het bijna, wat hij deed.
Zeker. Nou ja, wat je natuurlijk heel, heel erg merkt, is dat hij reisde natuurlijk sowieso met een reisgenoot. Into the Heart of Borneo was met James Fenton, de dichter en oorlogscorrespondent. En hij reist natuurlijk met een aantal mensen die hen helpen om die plek te zoeken die ze zoeken. En dus heb je een club mensen om over te schrijven. Interactie kun je beschrijven. En daar is Redmond wel echt onovertroffen in. Ik vind dat hij dat echt ongelooflijk goed doet.
Ja, want die jungle heb je op een gegeven moment ook wel beschreven. Hè?
Precies, precies.
Dus daar is de spanning vanaf. Ja, het is heet, het is vochtig. Ja. Er lopen allerlei dieren die prik zeggen en het is heel groen.
En dat is natuurlijk het allerspannendste, vind ik, van zo'n jungle. Is dat als je dus in zo'n omgeving leeft die vijandig is, dat het natuurlijk relaties op spanning zet. Dus dat het de relatie tussen Redmond en zijn reisgenoot op spanning zet. Sterker nog, James Fenton, die Redmond had gevraagd of hij mee wilde naar zijn volgende reis naar de Amazone.
Ja, zei hij nee.
Nou, ik ga niet eens nooit met jou naar een dorp verderop.
Ja.
Ik geloof dat zowel in de Amazone als in Congo zijn reisgenoot ook eerder terug is gegaan. Dus niet de hele reis heeft volbracht, maar gewoon halverwege dacht van ik trek dit gewoon niet.
Ik kan me daar bij Redmond ook wel iets bij voorstellen. Ik ken hem lang niet zo goed als jij, maar ik heb toch ook wel eens wat tijd met hem doorgebracht. En het lijkt me op zich een hele leuke, erudite, aardige man. Neem vooral een fles port mee. Dan zul je meemaken hoe snel een fles port leeg kan gaan.
Precies.
Maar zo in de jungle? Ik weet het niet of ik dat met hem had willen doen. Was er wel wereldberoemd door geworden waarschijnlijk. Maar ik weet het niet. Volgens mij is het niet de makkelijkste man in zo'n omgeving.
Dat denk ik ook echt niet, nee. Maar wat ik, om toch nog heel even terug te komen op Boudewijn Buug. Omdat dat voor mij toch echt wel een soort van katalysator is geweest in mijn eigen carrière. Hij overleed in, ik meen 2002. 19 jaar geleden alweer. En 2 of 3 jaar later was er een tentoonstelling in Tijlers Museum. Met boeken uit zijn collectie aangevuld met wat objecten uit de collectie van Tijlers zelf. En ik was toen, bij de opening was ik. En 2 vrouwen die keken in een vitrine en zagen daar een oud boek liggen. En dat boek was van Philippus Baldeus, dat weet ik nog heel goed. Beschrijving van Zuid-India. En zij zeiden tegen elkaar, ja, het is een fantastisch boek, maar niemand die dit ooit ziet. Hè? Want straks als deze tentoonstelling is afgelopen, dan wordt het dichtgeslagen, in de kast gezet en niemand die er nog naar taalt. En toen dacht ik, ha, dat wordt mijn onderwerp. Daar ga ik over schrijven. En dat heb ik toen een paar stukken geschreven. Ik heb dat naar een magazine gestuurd die onmiddellijk belde van, nou, doe dit voorlopig altijd maar. En nou ja, je weet hoe het werkt. Als je eenmaal ergens binnen bent, dan gaan er meer deuren open enzovoort. Ja. En ineens denk je, verdraaid, ik ben in business. En dat is dus wel echt voor mij de eerste aanzet geweest. Sowieso de boeken van hem en vooral eigenlijk zijn programma, De Wereld van Boudewijn Buug. Maar vervolgens ook het werken met die oude reisteksten, wat hij ook wel deed, alhoewel Buug eigenlijk meer over de fysieke boeken schreef, dus waar hij ze gekocht had en in welke staat het was enzovoort. Terwijl ik juist meer over de inhoud schrijf.
Onooglijke kleine winkeltjes in the middle of nowhere.
Ja. Precies. Terwijl ik juist schrijf over de inhoud van de boeken. Maar dat is voor mij wel een soort van aanzet geweest waarbij, ja, verschillende elementen samenkwamen. En het grappige is, begin december vlieg ik naar India, naar Chennai, waar ik weer ga verder schrijven aan mijn boek over Zuid-India en het hindoeïsme en de lokale bevolking. En het interessante is dat doe ik onder andere op basis van boeken van Philippus Baldeus, die ik net noem, uit zijn collectie.
Ja, dus je hebt een deel van zijn collectie overgenomen.
Ja, dus ik heb veel van zijn
India-boeken. Jij mazzelaar.
Ja, diep voor in de buidel getast. Maar ik verzamel oude reisteksten en oude landenbeschrijvingen. En onder andere vooral gericht op India en Perzië. En ik heb een paar boeken over India en over, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de eerste beschrijvingen van het hindoeïsme door Nederlandse missionarissen, Philippus Baldeus, Abraham Rogerius, die heb ik in mijn collectie. En die gebruik ik eigenlijk om die boog te kunnen maken van het hindoeïsme door de eeuwen heen. Dus zeg maar vanaf die mid-17e eeuw tot aan hoe er nu mee omgegaan wordt.
En wat vertelt jou dat? Wat vertellen die oude teksten jou dat je nu nog kunt gebruiken, dat jou nu dat nou als referentiekader voor jou kan dienen?
Wat ik er interessant aan vind, is dat het is eigenlijk een wereld die heel ver van ons afstaat. Het polytheïstisch wereldbeeld is natuurlijk sowieso een wereldbeeld dat we eigenlijk niet zo goed kennen. We hebben natuurlijk heel erg monotheïsme, jodendom, christendom, islam. Een god die ook niet te ontmoeten valt. Hè? Althans voor heel weinig maar.
Waar je geen beeld van kan maken.
Waar je in ieder geval geen beeld van kunt maken. En
gij zult geen gesneden beelden vervaardigen.
Precies.
Ja.
Precies. En als je een voorstelling maakt van onze monotheïstische god, is het toch al vaak een oude witte man
met
een lange baard.
Ja.
Terwijl in India het hoogste dat je kunt bereiken in India of als je naar een tempel gaat, is een ontmoeting met God. Je kunt daar, dat heet darshan, dat betekent de God in de ogen kijken. Dat betekent dat je dus vanuit de tempel naar het inner sanctum gaat en dat je daar oog in oog kunt staan met de God. Dat is zo ver af van hoe wij onze.
En wacht even, en wat is dat dan? Is dat een beeld? Of is dat een iemand die doet alsof? Of?
Nee, dat is een beeld.
Dat zijn die zeer kleurige beelden die ik altijd zie bij Indiase tempels.
Precies. Het zijn de beelden, meestal zijn ze inderdaad van steen of van hout. In het inner sanctum verlaten de tempel niet. En daar kun je dus een ontmoeting met de God hebben. Wat natuurlijk een ongelooflijk intieme bezigheid is. En niet alleen trouwens voor jouzelf, maar voor de God ook. Want daar wordt teruggekeken.
Ja, die leert ook eens een van zijn onderdanen kennen.
Een week of 2, 3 geleden sprak ik met Oek de Jong. Toen had ik het hier over. We kwamen te spreken over The Artist is Present van Marina Abramovic. Weet je, waarin zij in het MoMA in New York zit, aan een tafeltje. En je kunt daar tegenover haar gaan zitten en je kunt Marina Abramovic in haar ogen kijken. En zij kijkt terug. En als je leest wat mensen daarover schrijven, dat is bijna een religieuze ervaring. En ik denk zomaar dat het, als je het dan toch op een westerse manier wilt interpreteren, dat heel dicht in de buurt komt. Echt contact maken met een maker in dit geval.
Ja, Ga jij dit doen de volgende keer dat je in India bent? Ga jij een god in de ogen kijken?
Nou, ik heb
mag jij het als niet in doen?
Dat is een goede vraag. Niet overal. Sommige tempels mag het wel. En soms werkt het ook als je net de juiste persoon kent.
Ja.
Maar ik heb het gedaan. Nou, je hebt in.
En ben je nog dezelfde?
Nou, het grappige is. Ja, ik ben niet religieus. Maar ik moet zeggen, ik werd er wel wat shaky van, ja. Moet ik wel toegeven. Je hebt in India een van de heiligste plekken, is de tempel in Chidambaram. Chidambaram is dus in Zuid-India. En dat is de plek waar de god, de oppergod Shiva, zijn kosmische dans deed.
Ah.
Misschien wel de beroemdste Hindoe god is de Nataraja, de dansende Shiva in die mooie kring van vuur, die halo van vuur. Er staat een hele mooie in het Rijksmuseum. En die dans heeft Shiva in de vorm van Nataraja uitgevoerd in Chidambaram. En daar ben ik in het Inner Sanctum geweest. En mocht ik ook, Darshan, mocht ik ook dus de god in de ogen kijken. Voor een deel begrijp ik wat er gebeurt. Weet je, je moet je half ontkleden, wat ik zelf altijd al heel vervelend vind. Het is er heel warm. Er worden natuurlijk allemaal
van. We hebben het hier over ontbloot bovenlijf, neem ik aan.
Ontbloot bovenlijf, maar ik hou daar allemaal niet zo van. Maar inderdaad, ontbloot bovenlijf. Vervolgens moet je dan in een hele kleine ruimte, waar het heel donker is, waar het heel vochtig is, waar de vloeren helemaal vervet zijn van de ghee, van de geklaarde boter van de olielampjes. Overal branden grote kandelaars die ze draaien, waardoor het ook nog een soort van hallucinant wordt. En dan in de verte, op een paar meter, staat dan dat beeld. En ik moet zeggen, ik werd daar echt wel.
Ik zie het voor me ineens.
Ja, het greep me echt, greep me echt naar de keel. En dat heb ik echt niet zo heel erg vaak.
En die de oudere teksten die je hierover hebt gelezen, hebben die mensen datzelfde gehad? Of keken die er meer met een afstandje naar van, nou ja, dat zijn toch stel barbaren? En
dat laatste. Ze worden natuurlijk de heidenen genoemd. Hè?
Ja.
Dus het verborgen heidendom. Rogerius schreef de open deuren tot het verborgen heidendom. En je moet je voorstellen dat die Nederlanders, die zaten daar aan de kust, zuiver voor de handel. Ook met heel weinig. Maar er was natuurlijk altijd wel een dominee aanwezig die vooral natuurlijk zich bezig hield met het doseren van de Nederlanders die er zaten.
Ja.
Maar natuurlijk en passant natuurlijk ook wel missiewerk deed. En met het idee van, voordat je iemand kunt bekeren, zal je toch op zijn minst moeten weten wat hem. Wat
hij nu gelooft.
Ja. En inderdaad wat hij nu gelooft. En dan zie je dus inderdaad, die Abraham Rogerius is dan echt de eerste die dan vroeg in die 19e eeuw, of in die 17e eeuw, nou, heel veel studie doet naar teksten, naar riten, rituelen. En dan een paar decennia later komt Philippus Baldeus en die gaat dan kijken naar de iconografie, naar ook weer teksten.
Jij werd geraakt hierdoor. Mm-hmm. Ik kan mij voorstellen dat dat toch ook met deze droogstoppels uit de polder ook nog wel is gebeurd. Dat ze misschien wel hun eigen geloof hielden, maar dat ze toch ook wel zagen van, goh, er gebeurt daar toch iets bijzonders.
Nou kijk, op het moment dat je besluit je erin te verdiepen, is denk ik al een teken dat het iets met ze deed. Dat het op een niveau op zijn minst triggerde.
Ja.
Nu denk ik wel op het moment dat je mensen echt als heidenen blijft beschouwen en dergelijke, dat je nooit echt contact kunt maken. Dat er toch op zijn minst een soort gelijkwaardigheid in moet zitten. Er is weinig emotie in die teksten, maar wel oprechte interesse. Ik denk wel dat ze oprecht geïnteresseerd waren in de mensen met wie ze leefden.
Als jij eens een top 3 zou moeten samenstellen van historische reisverslagen, historische reisboekenschrijvers.
Mm-hmm.
Hoe ziet die eruit bij jou?
Bij mij staat in ieder geval Alfred Russel Wallace staat er wat mij betreft sowieso in.
Daar heb je een boek over geschreven, verbaast me niks.
Nee, nou, maar ook wel met een reden. Omdat ik namelijk, het is een tijdgenoot van Darwin, onafhankelijk van Darwin de evolutietheorie ontrafeld. Maar bijvoorbeeld zijn Malay Archipelago, een boek dat hij geschreven heeft over zijn 8-jarige reis in Indonesië en een deeltje Singapore en Maleisië. Het is baanbrekend qua biologie, dat is 1. Hij beschrijft namelijk het hele idee van biogeografie, oftewel de verspreiding van soorten en dan met name toegespitst op Indonesië. Wat ik heel erg fijn eraan vind is dat hij niet alleen oog heeft voor hemzelf en voor zijn omgeving, maar ook voor de mensen in zijn omgeving. Dus hij betrekt ook heel duidelijk de antropologie in zijn schrijven. En hij is geestig en gewoon een hele goede schrijver. Dat vind ik ook wel vrij essentieel. Wie er ook in komt is Richard Francis Burton. Ik heb dat verhaal moet je kennen, omdat je natuurlijk dat prachtige boek over Snoeker Gronje hebt geschreven. Maar zijn reis naar Mekka en Medina, die heb ik.
Geschminkt?
Ja.
Precies. Hij deed alsof hij uit Afghanistan kwam.
Ja, naar India. India.
Ja, India's een moslim. Ja. Ja,
een mimicry kunstenaar zou je hem kunnen noemen.
Ik vind hem een beetje een poseur. Vind je het erg?
Nee, dat
zeker in vergelijking met Snoeker Gronje, die er maanden heeft gezeten. Hij is Mekka binnengekomen, is naar het Heilige der Heiligen gegaan, heeft het even aangeraakt en is toen als een speer die stad weer uitgegaan. Ja. Terwijl er zijn mensen die daar meer werk van hebben gemaakt, daar ook zijn gaan wonen. Dit zijn er twee en dan vraag ik me natuurlijk af wie er op jouw eerste plaats staat.
Ja, nou, het was in willekeurige volgorde en op nummer 1... Oei, jeetje, wat is dit ongelooflijk moeilijk. Weet je, vraag het morgen, dan komt er een ander lijstje. Maar ik zet nu Joseph Dalton Hooker, zet ik ook in de top 3.
Okay.
Het zijn Himalayan Journals.
Ja.
Fascinerend verhaal. Echt een botanicus die de Himalaya introk naar Sikkim. Het gekke bij Sikkim was dat het in die tijd, dus in die Britse periode, onafhankelijk nog was. En eigenlijk, ja, tussen oerkrachten zat van het...
Zit ergens bij, richting Bhutan zit dat, hè?
Ja, het zit naast Bhutan. Het zit tussen Bhutan en Nepal in. In het noorden ligt China natuurlijk. En in het zuiden had je dus Brits-Indië. En daar lag dat kleine koninkrijkje ingeklemd. En hij ging daar naartoe om rhododendrons en dergelijke te zoeken. Hij heeft heel veel rhododendrons meegenomen naar Europa. Die we tot op de dag van vandaag nog steeds in de siertuinen zien staan. Maar men denkt dat hij daar toch ook wel wat spionageactiviteiten ontplooide. Mm. Maar een prachtig verhaal. Schitterende illustraties ingemaakt. Hij heeft ook een prachtig boek over de rhododendrons gemaakt. En over de Himalayan plants.
Een mooi boek over rhododendrons.
Echt. Ja.
Goede schrijver kan dat.
De plekken gelukkig van.
Nee. Ja. Grappig is, dit is wel heel erg een Brits aangehoogde lijst van jou.
Ja, dat realiseer ik me ook.
Geen Italiaan, geen...
Nou kijk, dat zeg ik, nou daar ga je al.
Ja, volgende week geef je me een ander lijstje. Ja, zo gaat dat wel met dit soort lijstjes.
Dan maak ik hem ietsje langer. Dan maak ik een top 5. Dan zou ik zeggen Luigi Maria d'Albertis.
Kijk, daar is de Italiaan.
Met misschien wel de mooiste titel voor een reisboek ooit. New Guinea, What I Did and What I Saw. Nou, dat is toch fantastisch. En dat vind ik echt goed. En ook wel weer een Brit, geef ik wel weer toe. Maar Mungo Park.
Die ken ik niet.
Een grote ontdekker van de Niger-rivier, Niger. Misschien
om met Sigrid Kaag te spreken.
Ja, precies. Een tijdje mee bezig geweest met de rivier. Ik wilde daar heel graag een boek over maken. Behalve dat echt alle landen op de zwarte lijst staan op dit moment. Maar een van de meest magische rivieren ter wereld stroomt landinwaarts, wat heel ongebruikelijk is. Tot heel laat in de geschiedenis dacht men dat het een onderdeel was van de Nijl of van de Zambezi. Men had geen idee wat er nou precies aan de hand was met de rivier. Maar wat je bijvoorbeeld, je hebt een aantal grote expedities gehad, met name dus door Mungo Park. Maar wat je dus ziet is dat, zeg maar, van alle expedities, van alle 20 expeditieleden, er in totaal maar 1 of 2 de expedities hebben overleefd. De rest is allemaal doodgegaan aan bacteriën, aan pijlen, aan verdrinking. Nou, verzin het maar. Ze gingen allemaal dood.
Daar hou ik eigenlijk wel van.
Uiteindelijk
er moeten mensen dood. Ja. Anders is het gewoon niet een echte expeditie geweest.
Ja.
Ik las laatst ook van een Zweed die de Taklamakan introk met een expeditie en niet genoeg water meenam. Maar ook de helft van de expeditie. Nee, wat heet. Hij was geloof ik de enige die over was die nog leefde. En uiteindelijk kwam die een karavaan tegen midden in de woestijn en die hebben hem maar meegenomen. Er is één ding dat ik al mijn gasten vraag in deze podcast altijd ter afsluiting. En dat is, ik heb een teletijdmachine tot mijn beschikking. Mm-hmm. Ik kan je naar elk gewenst coördinaat in ruimte en tijd brengen. Dus naar een plek en naar een jaar of een datum. Mm-hmm. Jij mag 1 keer, waar zou ik jou mee naartoe mogen nemen? En zeg alsjeblieft niet naar de boot van Darwin, want die heb ik al 2 keer gehad.
Nee, dat zou ik ook niet zeggen, nee. Dat is echt wel een hele moeilijke. Ik zou heel graag een audiëntie willen... 2 dingen. Ik zou heel graag een audiëntie willen zien van groot mogul Shah Jahan, mogul India. Dus begin 17e eeuw in Agra of in Delhi.
Wat zou je daar zien? Wat is het verwachtingspatroon?
Nou, het verwachtingspatroon, totale overdaad, totale decadentie. Er is heel toevallig net bij Sotheby's of bij Christie's in Londen een diamanten en robijnen bril verkocht die waarschijnlijk toebehoord heeft aan een van de kopstukken van de grootmoguls met zo'n hele grote groene stenen als brillenglazen. Totaal over de top, maar ook de combinatie van ultieme schoonheid. Neem de Taj Mahal, maar kijk ook naar dat Pietra Dura-werk, dat ingelegde marmer en dergelijke met edelstenen, de poëzie, de miniatuurschilderkunst, gekoppeld aan extreme gewelddadigheid, waar piramides van de hoofden werden gemaakt van mannen uit dorpen die niet luisterden en dat soort dingen allemaal. En, en als ik dan toch nog één klein toegifje, dan zou ik heel graag toch een keer een avond met Gustav Mahler, de componist, de Oostenrijkse componist, willen doorbrengen.
Oh, dat is even weer iets heel anders. Ja, maar je mocht maar één keer. Dus je gaat natuurlijk een groot mogul. Ja. En je gaat hopelijk niet dan slachtoffer worden van zijn extreme gewelddadigheid. Ja. Dan zeppen we je onmiddellijk terug op het moment dat dat staat te gebeuren. Alexander Reewijk, dank je wel voor dit avontuur eventjes in reisboeken.